Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachteloos is en teer, wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel. Haar schoonheid gaat verloren, men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Maar zere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. 103, 8 en 9.
Thank you.
zullen samen bidden. Heren, veel woorden hebben we eigenlijk niet. Want veel dingen begrijpen we ook niet. En nu zouden wij wel willen dat u verklaarde waarom u bepaalde dingen doet in ons leven. En die neiging is er misschien wel. Maar u bent niet verplicht om antwoord te geven. En het is ook niet wijs om die vragen te stellen. Wij danken u ervoor, heren, dat u ons toch wat te zeggen hebt gegeven. En dat is niet mensenwoord, dat is niet wat wij bedenken. Dat is niet wat bij ons vandaan komt, want dat zou ook zo weinig betekenen en dat laat ook zo weinig na. Maar het komt bij u vandaan. U hebt gesproken in uw heilig woord. En daar mogen we naar luisteren op deze dag, op deze begrafenisdag. Deze dag van de ter aarde bestelling van broeder Jacob van Eck, die zo plotseling weggenomen is. Bij zijn vrouw vandaan, bij zijn kinderen vandaan, bij zijn kleinkinderen vandaan. Uit het midden van de gemeente, uit het midden van een grote familie en vriendenkring. O God, we zijn er allemaal ontsteld door dat bericht. En wat het inhoudt, wat het betekent, wat het bijzonder betekent voor Nelly en voor de kinderen en voor degenen die er zo dichtbij staan, dat kunnen we vandaag ook nog niet invoelen. Zij zeker ook niet. Dan zal er nog heel wat tijd overheen gaan waarin ze gedurig weer met hun gedachten teruggaan naar dat moment van maandagnacht, toen het leven op één keer stopte en toen hij weggenomen werd. Heren, en niet alleen zullen de gedachten teruggaan naar dat moment, maar de gedachten zullen ook vooruit gaan, naar voren toe. Want hoe moet het dan nu verder? Hoe moet het dan nu verder met Nelly met name, met haar ziekte en met de zorgen die dat met zich meebrengt? Dat zal ook in haar gedachten zijn en dat zal bij de kinderen steeds weer vooraan staan en bij zoveel. Heren, we danken u ervoor dat u in midden van al dat soort vragen en van al dat soort onzekerheden en van al die pijn en van al dat verdriet toch onze aandacht vragen wilt voor uw blijvend, eeuwig, troostrijk evangelie. Laten we daar met elkaar naar mogen gaan luisteren. En stem, te midden van al die gedachten die ons vervullen en te midden van al de vragen die er zijn, ons hart een ogenblik af op dat woord van u, dat bestaat tot in eeuwigheid. Mogen we u dat bidden, o God, in Jezus' naam. Amen. Ik lees u uit het woord van God, de 39ste psalm. Psalm van David, voor de opperzangmeester, voor Jeduthun. Ik zeide, ik zal mijn woorden, mijn wegen bewaren, dat ik niet zondige met mijn tong. Ik zal mijn mond met een breidel bewaren, terwijl de goddeloze nog tegenover mij is. Ik was verstomd door stilzwijgen. Ik zweeg van het goede, maar mijn smart werd verzwaard. Mijn hart werd heet in mijn binnenste. Een vuur ontbrandde in mijn overdenking, toen sprak ik met mijn tong, Heere, maak mij bekend mijn einde, en welke de maat van mijn dagen zij, dat ik weet hoe vergankelijk ik ben. Zie, gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld, en mijn leeftijd is als niets voor u. Immers is in ieder mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid. Immers wandelt de mens als in een beeld, immers woelen zij ijdel, men brengt bijeen en men weet niet wie het naar zich nemen zal. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op u. Verlos mij van al mijn overtredingen en stel mij niet tot een smaad voor de dwaas. Ik ben verstomd, ik zal mijn mond niet open doen. want gij hebt het gedaan. Neem uw plaag van op mij weg. Ik ben bezweken van de bestrijding van uw hand. Kastijdt gij iemand met straffingen om de ongerechtigheid, zo doet gij zijn bevalligheid smelten als een mot. Immers is een ieder mens ijdelheid. Hoor, Heere, mijn gebed. En neem mijn geroep ter oren. Zwijg niet tot mijn tranen. Want ik ben een vreemdeling bij u, een bijwoner gelijk al mijn vaders. Wend u van mij af, dat ik mij verkwikke, eer dat ik heen ga en ik niet meer ben. Wij overdenken vanmorgen een woord uit een psalm die we iets eerder in het psalmboek vinden, de 31ste. En daarvan het derde vers. Neig uw oor tot mij. Red mij haastiglijk. Wees mij tot een sterke rotsteen. Tot een zeer vast huis om mij te behouden. Nu wij vanmorgen allemaal aanwezig zijn in verband met het onverwachte, aangrijpende sterven van Jacob van Eck. Nu willen we met elkaar de gelegenheid gebruiken om toch voordat we naar de begraafplaats gaan, naar het woord van de Heere te luisteren. Niet om antwoorden te krijgen op vragen waar geen antwoord op komt. Die vragen moeten we ook maar niet stellen, al zijn ze zo dicht bij ons, al leven ze zo, als het ware, vooraan in onze gedachten. Maar er zijn inderdaad vragen die wij kunnen stellen en waar de Heere het zwijgen toe doet. En daarom laten we vandaag geen antwoorden zoeken op vragen die er blijven. Het is natuurlijk verschrikkelijk wat er gebeurd is, zuster Van Eck. Ontzettend veel heb je verloren in Jaap. Je noemt hem zelf je steun en toeverlaat. Je schrijft dat met kleine letters. En dat kan ook niet anders. Maar met dat doel had de Heere jullie ook aan elkaar gegeven. En dat heeft de Heere ook waargemaakt. Zeker ook in de laatste jaren waarin het voor jou zo bijzonder nodig was. Om een steun te hebben en een toeverlaat en een helper. En iemand die er altijd was en die voor je klaar stond en die zoveel van je overnam. En die dat ook graag had willen blijven doen. En niet alleen heb jij het ondervonden, maar ook de kinderen, dat er door de Heere aan Jaap heel wat gaven gegeven zijn. En dat hij heel wat eigenschappen had waar anderen ook voordeel van hebben mogen ontvangen. En dat is nu allemaal weg. Zo onverwacht, zo onverbiddelijk ook, zo onherroepelijk. En natuurlijk komen dan de vragen, die zullen er zijn, die zullen er bij velen van ons zijn. Die vragen die heb ik meer dan eens horen stellen, ook in de afgelopen dagen, als het gesprek er even over ging. Dat is toch ook wat, dat Jaap nu zo plotseling weg is. En dan was de vraag, de opmerking die er onmiddellijk achteraan kwam, en hoe zou dat nou met Nelly moeten? Want we weten het hoe het met haar is. Al jaren, en door het wonder van Gods goedheid, is ze er nog. En zoveel hebben het ook gezegd, of althans gedacht. We hebben op Nelly gekeken en nou gaat Jaap nog eerder. En allemaal heel begrijpelijk, nietwaar? Maar dan komt de vraag, en daar is ook eigenlijk geen zekerheid over te verkrijgen, hoe het nu verder moet. En toch zou ik zeggen, daar is wel een antwoord op te vinden. Op grond van wat de Heere zelf gezegd heeft. En laten we ons daar vanmorgen toch bijzonder toe beperken. Ik zie het ook niet als mijn taak om bij begrafenissen over de overledene zoveel te zeggen. Ik mag namens de Heere spreken wie Gods is en wat Hij zegt en wat Hij wil zijn. Als we het met mensen moeten doen, wat zou je dan moeten zeggen? Moet je dan over iemands deugden spreken? Dan krijg je toch een vertekend beeld. Want dan blijven de ondeugden onbesproken. Moet je het dan over iemands goede eigenschappen hebben? dan ben je toch vertekenend bezig, want een mens heeft niet alleen maar goede eigenschappen. Maar van de doden zegt het spreekwoord niets dan goeds. Daar willen we ons dan ook bij voegen. Maar voor de rest, van God is alleen maar iets goeds te zeggen. Van God is alleen maar te zeggen hoe genadig, hoe barmhartig, hoe vol ontferming Hij is. En ik begrijp dat als ik dit zeg, dat er misschien bij die of gene een vraag in het hart opkomt. Maar waar is dat dan gebleken van de week? Dat God goed is. En dat Hij zorgt. En dat Hij wijs is. En dat wat Hij doet ook, dat er op niets op af te dingen is. Hoe moeten we dan de gebeurtenissen van het overlijden van Jaap verklaren? Laten we die vragen even parkeren. En laten we eerst eens luisteren naar wat de Heere van zichzelf te zeggen heeft. En dan zien of er nog plaats overblijft voor zulke vragen. Of dat we misschien in het licht van wat God van zichzelf zegt, tegen onszelf moeten gaan zeggen, zwijg nu maar. En buig nu maar. En bid nu maar. En geef het nou maar in zijn handen. Zullen we dat afspreken? Dat we bepaalde vragen die ongetwijfeld bij ons opkomen, even terzijde stellen. En eerst luisteren naar wat de Heere van zichzelf te zeggen heeft. En dat weten we. Dat staat hier. Dat heeft David ook geweten. En omdat David het geweten heeft, heeft hij er van getuigd. En heeft hij het nagelaten, op schrift gesteld. En heeft het God behaagd om dat ook voor ons te bewaren. Om te beginnen, in de 31ste psalm is heel duidelijk dat David in grote nood is. In grote nood, hij brengt dat onder woorden in vers 10 en vers 11. Wees mij genadig, Heere, want het is mij bang. En mijn buik. Want mijn leven is verteerd van droefenis. En mijn jaren van zuchten. Mijn kracht is vervallen door mijn ongerechtigheid. En mijn beenderen zijn doorknaagd. Nou, als dat geen nood is, wat is dan wel nood? Als dat geen ontzaglijke ervaringen zijn, waar een mens nergens meer bij kan en waar een mens niets meer bij over heeft. Wat is er dan aan moeite en verdriet in de wereld? David, in grote nood. En wie zal hem nou helpen? Waar is nu zijn toevlucht? En hij heeft het in zijn leven mogen beoefenen en in die serieuze, die ernstige omstandigheden ook mogen beleven dat hij naar God mocht vluchten. En wat vraagt hij dan in die 31ste psalm van de Heere? Heere, neem al die moeite van me weg. Vraagt hij, Heere, verklaar eens waarom u me in deze weg geleid hebt. Leg eens rekenschap af van uw daden. Vertel het me eens, wat is er dat ik deze situatie moet meemaken? Dat mijn oog doorknaagd is van verdriet? Vraagt hij aan God een explicatie van zijn handelen? Nee, nergens. Vraagt hij dan aan de Heere, Heere, alstublieft, verlos me eruit. Verander mijn situatie, neem die plaag weg en dat verdriet en vertroost mij. Ook dat zelfs vraagt hij niet met zoveel woorden. Wat hij wel vraagt, dat is, Heere, in deze omstandigheden verkeer ik. Wilt u nu mijn schuilplaats zijn? De omstandigheden zijn zo. Ik kan ze niet veranderen. Niemand kan ze voor mij veranderen. Maar mag ik ermee naar u toe vluchten? Mag ik ermee in u schuilen? Om zo bij u veilig te zijn. En dan gebruikt hij het beeld van een rotssteen. En dat beeld breidt hij uit door er eigenlijk tegelijkertijd ook een rotswoning van te maken. Een rotssteen, vastheid. Onwankelbaarheid. Een rotssteen gaat niet zo gauw te gronden. En die rotssteen, zo stelt hij zich voor, begeert hij nu ook als een rotswoning. Als een huis, een zeer vast huis, waar hij in kan schuilen. De rots die fundering geeft, die houvast geeft, die zijn leven stabiliteit geeft. En een woning waardoor hij een dak boven zijn hoofd heeft en muren om zich heen en bescherming en veiligheid. Zodat hij voor zijn gevoel niet meer is wat hij nu is. Zo'n dakloze, zo'n zwerver. Zo'n berooide, blootgesteld aan allerlei ellende. Hoe kom je aan een huis? Nog niet zo lang geleden, toen jullie van steen moesten, moest je een huis kopen. En je hebt een huis gevonden. En je bent, ondanks alle zorgen en ondanks alle tegenslagen en ondanks alle spanning, iedere keer weer toch in dat huis samen ook gelukkig geweest. Je bent blij geweest met dat huis. Maar hoe kwam je er nou aan? Je hebt het niet zelf gebouwd. Wat Jaap allemaal ook kon, dat zou hij denk ik toch niet gekund hebben. Dat hoefde ook niet. Een huis bouwen, dat lukt niet iedereen. Daar heeft niet iedereen de capaciteiten voor. Je hebt dat huis ook niet gekraakt. Jullie zijn er ook niet zonder toestemming in gaan wonen, terwijl het huis aan een ander toebehoorde. Dat zou onrechtmatig zijn om een huis van een ander te betrekken zonder toestemming. En je hebt het huis mogen kopen. En zo is het legaal jullie eigendom geworden. Het is overgeschreven, het is op naam gezet. En toen was het van jullie en toen mocht je erin en niemand kon je er toen uitzetten. Toen werd het eigendom. Nou, houdt u dit vast. Ik kom daar straks op terug. De Heere is ook zo'n huis. Nog weer een heel ander soort huis, zo stelt David zich voor als dat huis aan de Prinses Margrietstraat. Het is een huis, ik zei het al, als een rotswoning. En David heeft begrepen dat hij de Heere zo moet kennen. Mag ik u de vraag even stellen? Beseffen wij ook dat hij alleen zo'n rotswoning is? En dat je zoiets nergens vinden kunt. Nergens buiten God. Je kunt in allerlei omstandigheden je toevlucht zoeken bij je medemens. En vanzelfsprekend doen we dat. En we zoeken troost bij een ander. En als de verhoudingen goed zijn, proberen we ook troost te geven aan een ander. En tot op zekere hoogte kunnen mensen ook wel wat voor elkaar doen. En daarom is het niet misplaatst als je boven een rouwadvertentie, waarin je dus het sterven van je man aankondigt, ook de woorden steun en toeverlaat invult. Maar dat is die nu niet meer. Dat was toch maar tijdelijk. En dat was toch ook maar tot op zekere hoogte. Want van je ziekte kon hij je niet afhelpen. En van je zonden kon hij je ook niet afhelpen. En van allerlei verdriet kunnen we elkaar ook niet afhelpen. En we kunnen elkaar niet verzoenen met God. En we kunnen elkaar niet terugbrengen bij God. En we kunnen elkaar de zaligheid niet geven. Er zijn toch wel weer een hele hoop terreinen ook, waar mensen die zo dicht bij elkaar staan, dat ze alles voor elkaar over hebben, toch keer op keer de ervaring hebben, ik sta met lege handen, wat zou ik graag wat meer voor je doen en ik kan het niet. En iedere keer ervaar je het als je steun zoekt bij mensen, dat het uiteindelijk toch niet geeft wat je ervan hoopte te verwachten en te ontvangen. En zeker als het over de geestelijke nooddruft in ons leven gaat, om de redding van onze ziel, om de vergeving van onze zonde, om de verzoening met God. Ach nee, dan zoek je het tevergeefs bij mensen. En daarom hebben wij, en David begreep dat, En David bad er ook om en laten we het verstaan wat hem motiveerde. En laten door de genade Gods ook in ons leven mogen worden het gebed met David mee. We hebben de Heere nodig. Hem als, en dan schrijf ik het toch met hoofdletters. En voor mij betreft niet alleen maar met een hoofdletter S en een hoofdletter T, maar met allemaal hoofdletters. Hij als steun en toeverlaat. Dat is echt. En dat blijft ook. In alle verdriet. In alle rouw. In alle ziekte. En in alle spanning. Dat heb je ook wel eens ondervonden in die dagen van ziekte en spanning, nietwaar? Dat als de Heere dan weer moed gaf, je echt ook moed had. En als de Heere zijn zegen erover gaf, de zegen ook openbaar kwam. Steun en toeverlaat in de Heere. Ook om rust te vinden in zijn beleid. Ook om stil te worden in de onbegrepen weg. Ook om vrede te vinden als de plaats van je man al leeg blijft. Om het dan toch de Heere gewonnen te geven. En te zeggen, Heere, u bent recht. In al uw weg en werk. En uw goedheid vindt in het gans heelal geen perk. Maar niet alleen steun en toeverlaat ten aanzien van die dingen, de nooddruft naar de toekomst toe, de zorgen die er kunnen zijn, de vragen die overblijven, maar ook om steun en toeverlaat in de Heere te vinden ten aanzien van al die geestelijke noden die er in een mensenleven zijn. Want je bent toch een zondaar. En je ligt toch verloren. En je hebt toch schuld. En daar moet een mens van verlost worden. En de God tegen wie we gezondigd hebben, moet met ons verzoend worden. En we moeten leren leven uit dat verdienste van de Heer Jezus Christus. Vrede met God door het bloed van Christus. Dan, ik ben weer terug bij dat beeld van die rotswoning, dan heb je die rots nodig. Om op te staan. Om houvast te hebben. Om zekerheid te hebben in je leven. Dan heeft de mens ondergrond nodig. Niet die onstabiliteit van het alsmaar heen en weer geslingerd worden. Die rotswoning. Met dat dak over je hoofd. En met die rotswanden om je heen. Die veiligheid. Die bescherming aan alle kanten. Dat zeer vaste huis. Daar ligt behoud. Maar hoe kom je daar nou? Die woning hoef je niet meer te bouwen. Dat zou niet kunnen. Dat zou absoluut onmogelijk zijn. Maar dat hoeft ook niet meer. Want die woning is er. Die is God zelf. En omdat God zich geopenbaard heeft, heeft hij zich ook aangeboden. En gezegd bent u tot mij. Ik ben datgene, ik ben alles wat een arme zondaar, een zwerver, een dakloze, een verlorene nodig heeft. En in mij is alles te vinden wat je in leven en sterven niet missen kunt. Kun je er nou zelf voor zorgen dat je in die woning komt? Kun je jezelf erin brengen, zonder permissie? Dat zou aanmatiging zijn. Dat is zoiets als kraken. Dan moet je er ook weer uit. En er zullen mensen zijn, zeker. Dat heeft de Heer in zijn woord ook gezegd, dat heeft de Heer Jezus zelf gezegd. Er zullen mensen zijn die zeggen, ik dacht dat ik in kon gaan. Terwijl de Heer zegt, nee. Ik heb je nooit gekend. Want niet een ieder die zegt, Heere, Heere, maar die doet de wil mijns vaders. Die is uit God geboren. Hoe moet het dan? Hoe moet dan deze God onze woning zijn? Je moet permissie krijgen. Door iemand die eigendomsrechten heeft. Laat ik het zo zeggen. De toegang tot God. Het schuilen in God. Het veilig zijn bij God. Het rusten in God. Dat is allemaal bereikbaar. En het is beschikbaar gekomen door de dood van de Heer Jezus. En degene die bij hem de toevlucht nemen. En die bij hem schuilplaats zoeken. Die neemt hij mee. En zoals de apostel Petrus zegt. Die brengt hij tot God. Dan zou je kunnen zeggen. Dan wordt het contract getekend. Dan wordt de overdracht een feit. En dan hoef je zelf niet eens een aanbetaling te doen. Dan is alles op zijn kosten. Dan is alles verkregen door zijn dierbaar bloed. Dan heeft hij alles in orde gemaakt. En dan hoeft de mens niets bij te dragen. Wat moet hij er nou voor doen? Nou, dat is nou net wat David deed. Het begin van dit vers. Neig uw oor tot mij, red mij haastiglijk. En dit en dat soort beden, daar is deze hele psalm 31 vol van. Dat soort verzoeken, dat is eigenlijk de gouden draad die door heel deze psalm heen loopt. De nood van de man, wiens oog doorknaagd is van verdriet. Die geen weg meer weet en die geen helper meer heeft. De draad die door de psalm van deze nooddruftige heen loopt is. Heere, hoor mij. Heere, help mij. Heere, denk aan mij. Heere, ontferm u over mij. Heere, ik ben zo'n ellendige. Ik ben zo'n nooddruftige. Ik ben zo'n arme. Ik ben zo'n berooide en ik heb helemaal niets. Wilt u het alles vervullen met uzelf? Neig uw oor tot mij en red mij haastiglijk. En dacht u dat David hier bedrogen mee uitgekomen is? Ik loop even met u naar het allerlaatste gedeelte van deze psalm. Heere, zo hij heeft ondervonden dat de Heere aan hem wilde denken. Geloofd, zei de Heere, want hij heeft zijn goede tierenheid aan mij wonderlijk gemaakt. Mij voerende als in een vaste stad. Daar is hij dan. Ik zeide wel in mijn haast, ik ben afgesneden van voor uw ogen. Dan nog hoordet gij de stem van mijn smekingen als ik tot u riep. En daarom vanuit zijn eigen ervaring dat God toch de hoorder der gebeden en de helper in de nood en de toevlucht in de ellende is. Vanuit zijn eigen ervaring dat het niet te vergeefs is om op God te vertrouwen, zegt hij helemaal aan het eind, zijt sterk. En hij zal uw hart versterken, allen gij die op God hoopt. Dat is de weg. Ga die weg. Achter David aan. Met al je noten, met al je zorgen. En niet alleen jij, Nelly, maar ook de kinderen. En ook je kleinkinderen. En in feite geldt het ons allemaal. Want al zitten we hier gezond en al hebben we persoonlijk geen verdriet, al leven we vandaag mee, zij het dan op een afstand met de rouwdragende familie. Als het op de wezenlijke dingen aankomt, beste mensen, dan zijn we allemaal toch daklozen. Dan zijn we allemaal toch ellendigen. Dan zijn we allemaal niet alleen mensen die sterven gaan, maar die ook God moeten ontmoeten. En die vrede moeten leren kennen. En die alleen maar door het bloed van Christus vrede kunnen bekomen. Dan zijn we allemaal mensen die een zaligmaker nodig hebben. Doe het toch niet met minder. Doe het toch niet met mensen alleen. Doe het toch niet alleen met hulp die je van beneden kunt krijgen. Maar leg alle nood, vooral ook die van onze ziel, vooral ook die door de zonde ontstaan is, leg die bij de Heere neer en ga de weg die ons vandaag gewezen is door David. in deze tekst. Wees gij mij tot een zeer vast huis, om mij te behouden. Amen. We zingen de 31ste psalm, de eerste twee versen. Nogmaals naderen we tot u. Laten we uw naam mogen danken. Danken ook voor alles wat u in Jaap van Eck hebt gegeven. Aan zijn vrouw. Eerder al ook aan zijn ouders. Maar na het huwelijk. Toch zeker ook aan Nelly. Alles wat u aan hem hebt gegeven. En wat u door hem ook aan Nelly hebt gegeven. En aan de kinderen. En aan het hele gezin en de familiekring. En dan denken we niet in het minst aan de laatste jaren die hij hier op aarde geleefd heeft. Jaren van zorg, die jaren van gedurig weer nieuwe spanning en toch ook weer nieuwe wonderen, nieuwe uitreddingen. En wat hij van u aan kracht gekregen heeft en aan liefde en aan zorgzaamheid om zoveel voor zijn vrouw te doen in haar ziekte en moeite. En we erkennen uw goedheid daarin, Heere. Het zijn dingen die u hebt gegeven en door hem ook aan anderen hebt gegeven. Laten we u er ook in mogen erkennen. We danken u ook dat u hem onder het woord hebt gebracht. En dat u van zijn eerste levenstijd al door dat woord tot hem hebt willen spreken. En dat woord ook in zijn leven een plaats hebt gegeven. En dat zijn allemaal dingen, heren, die wat hem betreft nu aan een eind gekomen zijn. En zijn zorg en zijn liefde en alle dingen die hij heeft mogen doen, die zijn ook voorbij. En nu moet Nelly zonder hem verder. En de kinderen zonder hun vader. En de kleinkinderen zonder hun grootvader. U weet, hij betekende zoveel voor hen. En ze zullen daarom ook zoveel in hem missen. Geef dat ze allen die weg mogen gaan die ons vanmorgen gewezen is. Die David ons mocht wijzen. Die David zelf eerst gegaan is. En die in zijn leven zoveel vruchten heeft opgeleverd. Zoveel resultaat heeft mogen hebben. Want gij had hem, zo mocht die getuigen, geleid als in een vaste stad. Waar hij werkelijk veilig was. En waar hij kon betrouwen op uw genade. En daar ook genoeg aan had. Heere, laat de rouw zo verwerkt worden. En het verlies zo beleefd worden. Dan zit er toch nog winst in, hoe wonderlijk het ook mag klinken. Laat het ons allen, heren, wat zeggen. Laat het ons allen raken. Laat het ons allen tot in het hart mogen raken. En laten we allen beseffen dat we met minder niet toe kunnen. Wij hebben allemaal dat vaste huis nodig. En dat is er. En u zei het van uzelf. En daarom mogen we er u ook om bidden. En als we nu, nadat gij van uzelf dit alles gezegd hebt, en nadat gij uzelf ook aangeboden hebt om dit voor zondaren te willen zijn, toch nog dan maar aan de kant van ons leven mogen zetten, om rust te vinden in u. Want datzelfde woord zegt het. En dat kan juist in zulke aanvechtingen, als we over de wijsheid van uw beleid aangevochten en bestreden worden, zo'n rijke vertroosting en bron van kracht worden. Datzelfde woord zegt het immers in hem. Mijn vaste rots. En daar is hetzelfde beeld. Is het onrecht nooit gevonden, dan zijt gij altijd goed. We begrijpen het niet altijd, maar we geloven het wel. En we aanvaarden het, omdat u het gezegd hebt. En er is veel, en dat hebt u ook gezegd, dat we nu niet begrijpen, maar later zullen mogen verstaan. Geef ons daar rust in. En laten we zo, met hetgeen gij vandaag tot ons gezegd hebt, geestelijk winst mogen doen. Heer, als we nu van hier gaan, u weet het, dan gaan we naar het kerkhof. Dan gaan we dat lichaam van onze broeder wegbrengen. En daar achterlaten. In het graf. Die moeilijke gang gaan we nu maken, heren. Ga mee. En ondersteun op weg daarheen en daarbij de open grafkuil. En wilt ge genade schenken. Om Jezus wil. Amen.
De bedoeling het woord te geven aan de zoon en een van de dochters.
Er niet meer is. Je leven is voor altijd anders als je vader niet meer tastbaar in je leven is. Niet meer tastbaar, maar wel hoorbaar in de herinneringen die je aan hem hebt. Soms doen die herinneringen pijn, omdat je hem mist. Soms doen die herinneringen goed, omdat je weet dat hij van je hield. Soms zijn die herinneringen een hand op je schouder, En helpen ze je om je leven zo zinvol mogelijk te leven. Je leven is voor altijd anders geworden.
Als gezin willen wij u, familie, vrienden, bekenden, bijzonder bedanken voor uw aanwezigheid en steun al hier bij het zo plotselinge afscheid van onze geweldige vader. Ik wil namens Ma, wij als kinderen en kleinkinderen, de dominee, de kerkenraad, bedanken voor hun steun de afgelopen dagen. We bedanken ook Jan van der Slik voor de wijze waarop hij ons begeleid heeft en haar uitvaart gestalte heeft gegeven. We zullen Pa ontzettend missen. Het zal heel moeilijk zijn om afscheid een plaats in ons leven te geven. Hij was er altijd als je hem nodig had, voor ons, jullie of wie dan ook. Hij leerde ons dat als je een ander een plezier kon doen, je dat vooral moest doen. En voor hem was het ook belangrijk dat je zelf plezier had in het leven. Dat moest je ook nooit vergeten. Pa was wars van het oordelen over anderen. Hij was ook vaak de verbindende factor. Hij heeft in gezinsverband en met vrienden nooit gewild dat ideeën of instituten een weg zouden drijven in de onderlinge verhoudingen. Hij was een warme man, trouw, lief, zorgzaam, vol humor. Voor Ma, voor de kinderen en voor de kleinkinderen. Maar ook voor vrienden, kennissen, buren en iedereen die op zijn weg kwam. Pa had een groot hart waar iedereen in paste. Hij vond het heerlijk om de laatste jaren op het dorp te wonen. Een rondje fietsen, een praatje met de buren, Job die dagelijks langskwam en een in het huis in de Prinses Margrietstraat was het mogelijk om goed voor Ma te zorgen. Pa was dan ook altijd een vrolijke opa. Altijd even bellen en vragen hoe het met het grut ging of een rondje langs de kinderen. Dat vaak gemaakt werd. Even zelf kijken hoe het ging. Met voetbal, op school, altijd belangstelling voor wat zijn kleinkinderen bezig hield. Hij was ontzettend trots op zijn meisje en zijn kereltjes. Juist nu het weer zo goed ging met Ma, hadden Pa en Ma weer nieuwe plannen gemaakt om samen erop uit te gaan. Ma zal Pa enorm missen en heeft de steun van iedereen heel erg nodig. Hoe wij met dit verlies moeten leren omgaan, dat weet ik nog niet. We weten dat we daar gelukkig niet alleen voor staan en dat is een hele grote troost. Pa was een geweldige vent en zo zullen we hem herinneren. Pa rust zacht en zoals je altijd zelf zou zeggen, dag hoor.
Geachte familie, verder aanwezigen, dan is nu de tijd aangebroken uw geliefde overledene aan de schoot der aarde toe te gaan vertrouwen. Mag ik u dan verzoeken, nadat uw geliefde overledene zal zijn uitgedragen, u zich op de zodanig genoemde volgorde op te stellen voor het vertrek naar de begraafplaats. Mag nu de kinderen verzoeken plaats te nemen naast de kist. Mag ik de familie wederom, indien het mogelijk is, verzoeken om te gestaan. Volgauto, Caroline, Dirk, Helene en Joost. De derde volgauto, Anja, Jan, Corine en Wim. De volgauto, Dominee Den Butter en Kerkraad. Op eigen vervoer de familie Wessels. Keizer en familie Kennington. Familie Knapen. Gelief ook alle andere familieleden en aanwezigen zich op eigen vervoer bij de begrafenisstoet aan te sluiten. Geachte familie, verdere aanwezigen. Nu ja, de Heer behaagd heeft Jacob van Eck in de leeftijd van 68 jaar uit dit aardse leven weg te nemen, zijn wij er nu alle getuigen van dat wij zijn lichaam aan de schoot der aarde hebben toevertrouwd. Het is nu de bedoeling wederom het woord te geven aan dominee Den Butter.
God zegt in zijn woord, alle vlees is als gras en al de heerlijkheid des mensen is als een bloem in het gras. Het gras verdort en de bloem valt af. Maar het woord van onze God bestaat tot in eeuwigheid. Dat woord willen we gaan lezen. En op verzoek van mevrouw Van Eck lees ik u de 27e psalm. Een psalm van David. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht, voor wie zou ik vervaard zijn? Als de boze mijn tegenpartijen en mijn vijanden tegen mij tot mij naderden om mijn vlees te eten, stieten zij zelf aan en vielen. Ofschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen. Ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heren, om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij verhoogt mij op een rotssteen. Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden die rondom mij zijn. En ik zal in zijn tent offeranden des geklangs offeren. Ik zal zingen, ja, psalm zingen den Heere. Hoor, Heere, mijn stem als ik roep. En wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tot u, gij zegt, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, o Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Keer uw knecht niet af in toorn. Gij zijt mijn hulp geweest. Begeef mij niet en verlaat mij niet, o God mijns heils. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten. Maar de Heere zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg. En leid mij in het rechte pad om mijn verspieders wil. Geef mij niet over in de begeerte van mijn tegenpartijders. Want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan met schades die wrevel uitblaast. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heren zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan. Wacht op den Heren, zijt sterk. En hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op den Heere. Laten wij bij dit open graf belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de 12 artikelen van dat geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Dan is hiermee een einde gekomen aan deze begrafenisplechtigheid al hier. Mag ik u wederom verzoeken ons te volgen, mee terug te gaan naar de kerk, waar allereerst dominee Den Butter deze begrafenisplechtigheid hoopt af te sluiten met een woord van schriftlezing en gebed. Daarna is er nog gelegenheid in de zaal achter de kerk, indien u dat nog niet heeft gedaan, de familie alsnog met de verlies te condoleren en zal u allen koffie worden aangeboden.
Voordat we nog een keer met elkaar de Heere gaan zoeken om zijn genade en zijn hulp en zijn kracht, nog een enkel woord uit Gods woord. We hebben met elkaar op kerkhof de 27e psalm gelezen. En vergun mij dat ik daar nog een enkel woord even bij speciaal bij onderstreep. We zijn vandaag op dit moment nog alle onder de indruk van het feit dat we sterfelijke mensen zijn. Straks gaan de indrukken weer wat vervagen. Als je bij zo'n open grafkuil staat of net gestaan hebt. En je hebt het met elkaar meegemaakt dat daar één uit de kring achter moest worden gelaten. Dan zijn dat toch dingen die ons aanspreken. Aangrijpen ook. Ontroeren kunnen. Ons ook de ernst van de dingen onder ogen brengen. Ons met name ook zeggen dat dat het eind van onze reis is. Daar gaat het nou met ons allemaal naartoe. Laten we die gelegenheden die we zo meemaken niet vergeten. Laten we er winst uit halen. Laten wij de Heere zoeken terwijl hij te vinden is. En hem aanroepen terwijl hij nabij is. Laten we ernst maken, laten we haast maken om geborgen te worden en te zijn. In die psalm 27 zijn een paar dingen die toch even onze aandacht nog zouden moeten hebben. Om te beginnen dezelfde gedachte die we zojuist voordat we naar het kerkhof gingen in de Bijbel in die andere tekst ook vonden. Vers 5, hij verhoogt mij op een rotssteen. Diezelfde gedachte van veiligheid en bescherming als David hier zegt, hij versteekt mij in zijn hut en dagen des kwaads en hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij verhoogt mij op een rotssteen. Nou, dat is de Heere nu gewillig te doen. Dat moeten wij dan ook bij hem zoeken. Daarom staat er in deze psalm ook, mijn hart zegt tot u, gij zegt, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, o Heere. En dat het die dichter ernst is om dat te doen, dat heeft hij al eerder gezegd. Toen hij in vers 4 sprak, één ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heere, om de lieflijkheid des Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. In die weg Gods aangezicht zoeken, in die weg Gods genade zoeken, in die weg Gods hulp en bijstand begeren. Om dan zo ook te ervaren, want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten. En dan zou je in dit geval, Nelly, er nog aan toe moeten voegen. En mijn man heeft mij ook verlaten. Voor jullie kinderen is het ten dele waar wat hier staat. Mijn vader heeft mij verlaten. Hij heeft jullie achtergelaten. Maar wat er dan ook aan verliezen op deze aarde zijn, en wat we dan ook hier op aarde allemaal kwijtraken, en hoezeer we er ook door gewond raken en gehavend, gehalveerd, als je je man of je vrouw kwijtraakt, word je zowat gehalveerd, raak je de helft kwijt, want die twee zouden tot één vlees zijn immers. Maar wat er dan ook allemaal wegvalt, als dat ene maar overblijft, wat David hier ook zegt en in het geloof getuigt, maar de Heere zal mij aannemen. En daarom opnieuw, ook naar de toekomst kijkend, ook naar de onzekerheden kijkend, Heere, leer mij uw weg, leid mij in het rechte pad. We zullen samen danken en bidden. Heren, waar we zojuist mee eindigden en wat we in deze psalm vonden, laten we dat ook tot ons gebed mogen maken. Voor een ieder persoonlijk, maar we bidden het ook voor elkaar en we bidden het bijzonder ook voor de weduwe van Eck. Want dat is ze nu ze haar man kwijt is. Heren, de meeste van ons zullen haar zo niet noemen, zo niet aanspreken. Maar ze is het voor de burgerlijke stand wel. En dat maakt het voor haar moeilijk. En de kinderen die hun vader kwijt zijn, voor hen willen we het eveneens bidden. Heere, leer hen uw weg. En leid hen in het rechte pad. En geef ze uw hulp daarbij. En uw ondersteuning. Juist dan, als het zo bijzonder nodig is. Als het verdriet zo nijpt en als de lege plaats echt zo reëel wordt. Als het ingeleefd wordt, meer nog dan tot nog toe. Want nu was er zoveel dat tegelijkertijd hun aandacht vroeg en waar ze mee bezig moesten zijn. Dat het allemaal nog lang niet tot hen doordringt in de volle werkelijkheid. Maar als dat meer en meer werkelijkheid gaat worden, Heren. Juist dan leer ze uw weg, leid ze op uw weg, houd ze op uw weg, ga ze voor op die weg. En geef dat ze dan zelf ook veel mogen zoeken, dat heil dat bij u te verkrijgen is. Doen wat David deed. Ik zoek uw aangezicht, o Heere. Leven, ook dat vanuit die begeerte, om u de Heere te mogen kennen, om alle dagen in het huis des Heren te verkeren, om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. En om zo ook te kennen dat wonder, dat u zulke mensen verbergt in de schaduw van uw vleugelen, verhoogd op een rotssteen. Heere, laat uw woord in hun leven kracht doen en geef dat we het alle mogen verstaan en dat we met de boodschap van vandaag, die via uw woord, maar ook via dat open graf tot ons kwam, ter harte mogen nemen. Alle vlees is als gras. En de heerlijkheid des mensen, wat die ook geweest is, waarin die ook uitblonk, waarin hij ook iets mocht betekenen, de heerlijkheid des mensen, zijn kennis, zijn bezit, zijn prestaties, toch niet meer dan een bloem in het gras. En als het gras verdort, dan valt ook de bloem af. En dan is het voorbij. Alles voorbij. En toch niet dat woord van u. Dat bestaat tot in eeuwigheid. En dat woord mocht ook vandaag verkondigd worden. Heilig het aan ons aller hart. Heb dank voor uw zegeningen tot nog toe gegeven. Laat uw hulp niet te vergeefs gezocht en gevraagd worden. En wilt u aan een ieder van ons denken. Om Jezus wil. Amen.
Mag ik nu Nelly, de kinderen, de kleinkinderen, de zwagers en schoonzussen allereerst verzoeken mij te volgen naar het verenigingsgebouw. Al niet heeft gedaan, de familie alsnog met de verlies te condoleren, daarna zal u al een koffie worden aangeboden.